Goedenavond gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom allemaal aan deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis of elders deze dienst meebeleven. In deze dienst zal dominee Baan uit Veenendaal voorgaan. De bloemen van deze dag gaan met een groet en als bemoediging van de gemeente naar mevrouw Dina Vermeijlen-Bor uit de Liniestraat. Als u als gemeentelid de bloemen wilt wegbrengen, kunt u zich na de dienst melden bij de koster. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Het eerste vers van Psalm 122. De kerkraad wens u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we samen gaan zingen wel uit Psalm 84, daarvan het eerste en het derde vers, o liefelijk, o vol heilgenot, vers 1 en vers 3, welzalig hij die al zijn kracht, 84 vers 1 en 3. Gemeente, doen we aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vanavond die vindt u in het Oude Testament en wel in het boek Numeri, 12e hoofdstuk. Numeri 12. Numeri 12. En daar lezen we het woord van God dan als volgt. Numeri 12 vanaf het eerste vers. Mirjam en ook Aaron spraken over Mozes vanwege de Cushitische vrouw die hij genomen had, want hij had een Cushitische vrouw genomen. Ze zeiden: heeft de Heere alleen maar door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heere hoorde het. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Meteen zei de Heere tegen Mozes en tegen Aaron en tegen Mirjam: u met z'n drieën, vertrek naar de tent van ontmoeting. En ze vertrokken met z'n drieën daar naartoe. Toen daalde de Heere neer in de wolkenkolom en ging bij de ingang van de tent staan. Hij riep Aaron en Mirjam en ze kwamen beiden naar voren. Hij zei: luister toch naar mijn woorden. Als iemand onder u een profeet is, maak ik, de Heere, mij door een visioen aan hem bekend, spreek ik met hem door een droom, maar zo doe ik niet tegenover mijn dienaar Mozes, die in mijn hele huis trouw is. Met hem spreek ik van mond tot mond, ja, zichtbaar en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de Heere. Waarom dan bent u niet bevreesd geweest om over mijn dienaar, over Mozes, te spreken? Zo ontbrandde de toren van de Heere tegen hen en hij ging weg. De wolk week van boven de tent en zie, Mirjam was melaats, wit als sneeuw. Toen keerde Aaron zich om naar Mirjam en zie, ze was melaats. Daarom zei Aaron tegen Mozes: met uw toestemming, mijn Heer, leg toch niet op ons de zonde waarmee we dwaas gehandeld hebben en die we begaan hebben. Laat ze toch niet zijn als een doodgeborene van wie, als hij uit het lichaam van zijn moeder komt, de helft van zijn lichaam al verteerd is. Toen riep Mozes tot de Heere: o God, genees haar toch. De Heere zei tegen Mozes: stel dat haar vader haar verachtelijk in haar gezicht had gespuwd. Zou ze niet 7 dagen te schande worden? Laat haar 7 dagen buiten het kamp gesloten worden en daarna weer opgenomen worden. Zo werd Mirjam 7 dagen buiten het kamp gesloten. Het volk brak niet op, totdat Mirjam weer in hun midden opgenomen was. Maar daarna brak het volk op van Hazerot en ze sloegen hun kamp op in de woestijn Paran. Tot zover de schriftlezing zullen we samen bidden. Heren, voordat we over u gaan spreken, mogen we tot u spreken. En dat is niet een vanzelfsprekendheid, want Heer, het verschil tussen u en ons, dat is nogal groot. Wij zijn maar kleine, nietige schepselen. En u bent die grote schepper aller dingen, en dat is nog niet het allergrootste verschil, maar u bent de heilige God. En heilig, Heere, dat zijn wij niet. En dat worden we niet ook. En toch desondanks zegt u niet, nou dan houdt het verder op en dan kijk ik niet naar jullie mens, ik bekommer me niet om jullie, maar u zoekt ons nog op, Heere, en dat wilt u ook vanavond nog doen, door de bediening van uw woord. En we komen u vragen, Heere, laat het zo gebeuren dat we ook werkelijk opgezocht worden. Dat we maar niet een heleboel woorden horen, schone woorden, bekende woorden, dat het half langs ons heen gaat, maar dat uw woord vanavond ons raken mag. Dat het een boodschap is gesproken door u, niet door uw dienaar, door u, tot ons hart. En dan wijst dat woord ons precies aan waar wij tekort schieten. Maar laat het nou ook zo mogen zijn, Heere, dat uw woord precies dat aanwijst waarin u te prijzen bent tot in der eeuwigheid, namelijk dat u een zaligmaker bent van verloren mensen. Wees ons vanavond allemaal zo nabij en goed. De ouderen, en bij de ouderdom kan het wel eens wat moeilijk worden om de gedachten erbij te houden. En soms dan denken we, ja, dan vergeten we de dingen een beetje. En niet een beetje, soms heel erg. Maar Heere, laat het nou zo mogen zijn dat we één ding niet vergeten. Ook al vergeten wij u, dat u nog een God bent die ons niet vergeet. En dat we dat ook ondervinden. Dat ondanks alle zwakheid van de mens, de kracht van u nog is dat u het verlorene zoekt en dat u het ook niet loslaat. Gedenk niet alleen de ouderen in ons midden, maar ook de jongeren. Zoveel komt er vandaag de dag op de jeugd af, Heere. En wie blijft dan staan op de rechte weg? Dat is maar niet een vraag. Maar het is als het ware een constatering, want welke kracht heeft nou toch een mens tegen alle verleiding die op ons afkomt? Maar nochtans mogen we het u vragen, houd ons staande en als we vallen, richt ons nog op. Heere, laat iedereen vanavond, hier in de kerk en thuis, laat die het mogen ervaren dat u een God bent die niet oneindig ver van ons afstaat en alleen maar de zaken hier op aarde een beetje bekijkt. Maar dat u een Heere bent die hart heeft voor zijn schepsel, verloren schepsel. En alles doet en ook alles gedaan heeft om het verlorene te behouden. Wees ons allemaal zo nabij en goed. Gedenk, Heere, uw ganse kerk, waar ze vanavond nog bijeenkomt op allerlei plaatsen. En dat is lang niet altijd in een fraai kerkgebouw zoals wij mogen bezitten, maar soms op plaatsen wat verboden is, in het geheim moet er samengekomen worden. Heere, nochtans, als u aanwezig bent, dan is dat nog altijd ver te verkiezen boven een prachtig kerkgebouw waar u afwezig bent. En dat laatste, dat zou toch recht zijn, dat u niet naar ons om zou zien. Maar Heere, neem nog redenen uit uzelf. En gedenk ons, gedenk deze gemeente. Zijn voorganger, de kerkenraad, de gemeente in al zijn geledingen. Heere, doe ons niet naar onze zonde. En vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden, maar gedenk nog de gerechtigheid die u zelf verworven hebt in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat vragen we u uit genade. Amen. Gemeente, in een van de brieven van de apostel Paulus, daar kom je de tamelijk bekende woorden tegen dat hij schrijft: wreekt u zelf niet beminde, maar geef de toren plaats. Misschien herinnert u zich die tekst wel. Dat is een beetje bekend. Alleen, om hem te verklaren wat de apostel daar nou precies op het oog heeft, dat is nog niet zo eenvoudig, want het laatste stukje van die tekst is eigenlijk niet zo duidelijk, hè? Maar geef de toren plaats. Nou kun je, dat is nooit zo dom, nou kun je wel eens de kanttekeningen erop na gaan slaan wat die daarbij zeggen. En wat kom je dan tegen? Je kunt die woorden zo opvatten, degene die ongelijk wordt aangedaan, dat zijn toren over dat onrecht dat hem is aangedaan, dat hij die toren plaats moet geven. En dat wil dan zeggen, tijd geven, ruimte geven aan de toren, hij is kwaad geworden, die bij hem opgewekt is. En dan zachtjes aan zal die toren wel afnemen en dan wordt die tenslotte stil. Maar ja, je kunt de tekst ook anders opvatten. En dan betekent het dat je degene die jou kwaad berokkent niet tegen moet spreken. Want in dat geval wordt hij alleen nog maar een beetje kwaaier. Dus laat hem nou eerst maar uitrazen. En dan geef je dus aan zijn toren plaats. Nou is er ook nog een derde verklaring van die woorden. En ik denk dat die nog het beste past in dat hele gedeelte waarin Paulus dat schrijft. U kunt het trouwens terugvinden in Romeinen 12. En die verklaring is dit. Als iemand jou onrecht aandoet, dan moet je niet meteen op wraak gaan zinnen. Dan zegt, dan zal ik hem eens eventjes betaald zetten. Nee, dan moet je de wraak aan de Heere overlaten. Want de Heere heeft gezegd, hem komt de wraak toe, hij zal het vergelden. En ja, ik dacht zo dat die raad van Paulus van tijd tot tijd aan ons allemaal wel een beetje besteed zou zijn. Wij hebben toch wel de neiging om de wet van de vergelding al snel in eigen hand te nemen. Alleen dat recht hebben we niet. Heel niet. Dat recht komt de Heere toe. Hij is een God die zijn kinderen volmaakt verdedigt. Nou, in het leven van Gods kinderen zie je dat ook wel praktijk worden. De kinderen van God leren het om hun rechtszaken aan de Heere over te laten. Ik zeg heel bewust, die leren dat. Zonder dat ze het ooit geleerd hebben. Het gaat ook niet vanzelf, hè. Het gaat tegen vlees en bloed in. Overigens, daar hebt u wel een prachtig kenmerk van de vreze Gods. Gods kinderen laten het aan de Heere over, ze steunen op hem. En daarom zijn ze ook niet zozeer bezig met te vechten voor zichzelf. Nee, eerder zie je in hun leven dat ze zich laten leiden als schapen ter slachting. En dat is natuurlijk wel iets heel anders dan wanneer naamchristenen eens eventjes de mouwen op gaan stropen en klaar zijn om hun geloofskracht te tonen. Dat soort lieden is ook altijd bezig om eigen recht te tonen. Een echt kind van God geeft zijn rechten uit handen aan de Heere. Hij weet wat goed is. Daar wordt in die handen van God ook alles bewaard. Nou, Misschien dat u zegt, staat er eigenlijk een voorbeeld van dat leven dat je het aan de Heere overlaat, staat dat ook in de Bijbel? Jawel, wat dacht u van Mozes? We gaan vanavond eens kijken naar deze man Gods en ja, de tekst voor de preek, eigenlijk is het dat hele hoofdstuk dat we gelezen hebben, nummerie 12, maar de kerntekst uit het geheel is toch wel wat er staat in het derde vers van nummerie 12. En er staat, maar de man Gods was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Ik heb straks in de preek vier punten. Het eerste punt noem ik hoe we Mirjam en Aaron horen spreken. Tweede punt, hoe we Mozes zien reageren. Derde punt, hoe we de Heere zien handelen. En het laatste punt, hoe we zelf onderwijs krijgen. Dus hoe we Mirjam en Aaron horen spreken, hoe we Mozes zien reageren, hoe we de Heere zien handelen en hoe wij zelf onderwijs krijgen. Maar zullen we eerst gaan zingen uit Psalm 25, de versen 2, 3 en 4. Heer, hij maakt mij uw wegen. 3, denk aan het vaderlijk medogen. Zere goedheid kent geen palen. 2, 3 en 4 van Psalm 25. Thank you. Gebeten zullen we straks na het amen aan het slot van de preek zingen uit Psalm 89, het zevende vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, het zevende vers, en zullen we dat dan na de preek zingen zonder verdere aankondiging. 89, het zevende vers. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. We gaan het vanavond dus hebben over Mozes. En als je naar dat leven van Mozes kijkt, gemeente, dan moet je zeggen, die heeft geen makkelijk leven gehad. Nee, dat begon trouwens al bij zijn geboorte, hè. Mozes die mocht van Farao niet blijven leven. Hij moest aan de krokodillen gevoerd worden. En u weet wel, op dat moment is Mozes op een hele wonderbaarlijke manier gered uit de Nijl door de hand van de dochter van de Farao. Vervolgens is Mozes opgevoed aan het hof van Egypte en je zou zo zeggen, nou dat is toch wel makkelijk, zo'n rijke omgeving, het paleis van een koning. En dan verkeer je midden in allemaal van die chique figuren die er rondlopen. Ja, maar ondertussen bleef Mozes toch een Hebreër, hij werd geen Egyptenaar. En wat wil dat zeggen? Nou, op zekere dag toen hij groot was geworden, toen nam hij het op voor een landgenoot tegenover een Egyptenaar. En het eindresultaat was dat Mozes moest vluchten uit Egypte. En toen vluchtte hij de woestijn in van Midian. En daar woonde een priester, Jethro. En bij Jethro is Mozes toen schaapherder geworden. Hij trouwde met de dochter van die man. En dan denk je, wacht even, schapen. En nou zal Mozes het dan wel een beetje rustiger krijgen. Want ja, laten we eerlijk zijn, schaapherder, dat is toch niet echt een beroep waarbij je alsmaar opgejaagd wordt, hè? Nee. En toch kwam Mozes niet tot rust. Want na al die jaren, het waren er 40. He, al die jaren, 40 jaren, leerde God Mozes om geduld te beoefenen. En als we het hebben over geduld, gemeente, dan hebben we het over iets waarvan we allemaal denken dat we er een grote voorraad van achter de hand hebben. Maar als de praktijk vraagt om geduld, dan blijk je er erg weinig van te bezitten. Geduld. Mozes moest geduld leren oefenen, want na 40 jaar, dan komt eindelijk voor hem het ogenblik dat de Heer hem wegroept om het volk Israël uit het diensthuis van Egypte te gaan leiden. Misschien dat u denkt, nou toen brak er eindelijk natuurlijk een mooie tijd voor Mozes aan, hè. Als je dan aanvoerder wordt, leidsman van een heel volk, ja niet zomaar een volk dat door de Heere wonderlijk geleid wordt, het volk van God, ja dat is prachtig. Maar als nou dat volk dat jij leiden moet, al die 40 jaar lang een hardnekkig volk blijkt te zijn, ja dan is de praktijk toch ietsje minder fraai. Te pas en te onpas hebben die Israëlieten geklaagd in de woestijn over de weg die ze van de Heere moesten gaan. En je moet zeggen, het lijden van dat hele volk, dat was tenslotte voor Mozes zo'n zware opgave. Zekere dag moest die wel door anderen geholpen worden. Toen gingen 70 oudsten hem terzijde staan. En daarom moet je toch zeggen, Mozes heeft een zwaar leven gehad. En dat zware leven, dat werd niet alleen veroorzaakt door dat hardnekkige volk van Israël, zo in het algemeen. Nee, in het hoofdstuk dat we gelezen hebben, nummer 12, komen we nog een heel ander probleem tegen uit het leven van deze man Gods. Want op zekere dag heerst er ook nog eens ongenoegen in zijn eigen familiekring. Wat lees je hier namelijk als je dit hoofdstuk opslaat? Dan lees je dat Mirjam begint te praten tegen haar oudste broer Aaron. En dat ze het begint te hebben over, ja, het feit dat Mozes een vrouw heeft genomen, een Cushitische. Hij heeft een Cushitische tot vrouw genomen. En dan voegt ze eraan toe, heeft de Heere dan alleen maar door Mozes gesproken? Hij heeft toch ook wel door ons gesproken? En ja, dat brengt me vanavond bij het eerste punt, hoe Mirjam en Aaron spreken. Gemeente, als je zorgvuldig gaat lezen, dan hoor je duidelijk al in het begin van dit hoofdstuk dat Mirjam en Aaron, de broer en de zus, iets tegen hebben op Mozes. En ik zeg de broer en de zus, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Je kunt beter zeggen de zus en de broer. Want Mirjam die heeft hier natuurlijk de leiding. Aaron niet. Aaron, dat is nooit zo'n echt daadkrachtige persoon geweest, al was die hoge priester. Nee, Aaron, het blijkt tijdens het verblijf van het volk Israël bij de berg Sinaï dat Aaron heel makkelijk om te praten was. Want bij de Sinaï heeft hij binnen korte tijd, terwijl Mozes boven op de berg met God sprak, heeft hij voor het volk een gouden kalf gemaakt. En je moet de conclusie trekken, helaas, die Aaron had niet zoveel ruggengraat. Dat lag bij Mirjam een beetje anders. Mirjam, ze zal een jaar of 15 ouder zijn geweest dan Mozes. Maar die Mirjam, ja, die mocht er wezen. En vlak na de geboorte van Mozes had ze ook keurig opgepast op haar jongste broertje. En je moet in alle eerlijkheid zeggen, als zij er in de buurt van de Nijl niet op de uitkijk had gestaan, dan was Mozes vast verdronken in de Nijl. U kent vast die geschiedenis wel. Staat Mirjam te kijken, een beetje verdekt opgesteld, en dan ziet ze hoe een prinses, een dochter van Farao, komt baden in een, ja, waarschijnlijk toch wat afgeschermd deel van de rivier. En daar tussen de biezen, daar dobbert dan Mozes in een biezenkistje. Nou, Mirjam kijkt naar die kleine Mozes die daar hulpeloos op het water dobbert. En in de ogen van Mirjam is Mozes altijd natuurlijk de kleine Mozes gebleven. Zo gaat dat wel vaker, ook vandaag de dag. En fijn, in het hoofdstuk dat we opgeslagen hebben vanavond, stapt ze naar haar grotere broer Aaron toe en ze zegt, Aaron, nou moet je eens goed naar me luisteren. Wat vind jij er nou eigenlijk van? Dat onze broer Mozes getrouwd is met een Cushitische vrouw. Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Moet je zelf leidsman zijn van het hele volk Israël? En dan ga je trouwen met een heidense vrouw. Geef je dan het goede voorbeeld wel? Gemeente, we weten niet of Mirjam met die Cushitische vrouw Zippora bedoelde of dat, en dat is ook mogelijk dat Mozes weer getrouwd zou zijn na de dood van Zippora, opnieuw getrouwd, misschien wel met een zwarte vrouw, afkomstig uit de buurt van het huidige Ethiopië. Nou, de geleerden zijn het er nog steeds niet over eens en dat is verder helemaal niet erg, want het is ook voor ons van weinig belang vanavond, weet u waarom. Het ging Mirjam helemaal niet om die vrouw. En ook niet om dat huwelijk van Mozes. Die vrouw, die Cushitische, dat was alleen maar de aanleiding tot het probleem. Maar het was de oorzaak niet, hoor. En misschien is het u wel duidelijk geworden in uw leven, als er ergens ruzie is, dan krijg je altijd te maken met twee dingen. Twee heel verschillende dingen. Ten eerste is er dan de aanleiding tot de ruzie. En ten tweede heb je de oorzaak van de ruzie. Twee heel verschillende dingen. De aanleiding, die doet er verder eigenlijk niet toe. Al moet je zeggen, ja, er worden wel duizenden en duizenden woorden aan verspild. En de oorzaak van de ruzie, die komt meestal niet ter sprake, die wordt verzwegen. Nou, zo ging het hier bij de familieruzie van Mozes ook. Die vrouw, zei Mirjam, die Cushitische, die deugt hier niet en die deugt daar niet. En wat moet Mozes nou ook met zo'n zwarte vrouw? En er zijn toch vrouwen zat in Israël te vinden? Ja, maar dat was alleen maar de aanleiding. Waar zat het ongenoegen bij Mirjam nou precies op vast? Wat was de oorzaak? Nou, Mirjam, en na even praten tegen Aaron, toen vond Aaron dat eigenlijk ook wel. Die twee die vonden dat Mozes zichzelf veel te hoog op een voetstuk had geplaatst. Mozes. Ja, dat was die kleine Mozes van vroeger, hè? Die had ze nog zien dobberen op het water van de Nijl in zijn biezen mandje. Ze had hem er nog horen huilen. Stel je voor, die Mozes die was nou leidsman geworden van het hele volk Israël. En de Heere die sprak door hem. Daar is al een heel wonder van genade. En dat was een zegen voor het hele volk. Naar het hoofd te stijgen. Want wat heeft hij nou ook alweer gedaan? 70 oudsten aangesteld. Om allerlei ruzies die er zijn tussen de mensen in het volk, om die op te lossen. Kleinere ruzies. En natuurlijk, Mirjam begrijpt dat ook wel, hè? Mozes alleen, die kan dat allemaal in zijn eentje niet tot een oplossing brengen. Het is een hardnekkig volk, dat Israël. En daar heeft Mozes de tijd ook niet voor om elk probleempje goed te bestuderen. En daar heeft Mirjam ook alle begrip voor. Dus dat die 70 oudsten er gekomen waren, dat was best. Maar had Mozes die kwestie nou niet eerst eens met haar en met Aaron kunnen overleggen? Dat zou toch ook zo vreemd niet zijn geweest? Erover praten met je eigen broer en zus. Maar ja, hoe was het gegaan? Schoonvader Jethro was met het idee komen aandragen. Die had er wat rondgelopen in de woestijn te midden van de Israëlieten. Die had dat gezien en die had tegen Mozes gezegd: Mozes, jouw taak is veel te zwaar. Je moet helpers hebben. En op zichzelf had die man schoon gelijk, hoor. Maar wat had Mozes toen gedaan, zonder ook maar 1 minuut met zijn eigen broer en zus de zaak te bespreken, had hij zomaar 70 oudsten aangesteld. En dat is toch vreemd? Want ja, dan gaat Mirjam nog voor het gemak helemaal voorbij een eigen persoon. Zeker, vroeger was ze een soort van tweede moeder van Mozes geweest, maar daar wil ze het nou nog niet eens over hebben, maar kijk nou eens even naar Aaron. Aaron, dat is toch een oudere broer van Mozes. En dat is nog niet alles, nee, Aaron, hij is de hoge priester van het hele volk Israël. En hoge priester zijn, dat is niet niks. Dan ben je geroepen om de dienst des Heren te vervullen. En dan verricht je die dienst der verzoening voor God. Maar ja, Aaron die is door Mozes helemaal gepasseerd. Dat is wat. Ja, dat is zeker wat. Hè. Vroeger, toen ging het allemaal heel anders. Toen Mozes door God werd geroepen om naar Farao te gaan en de loslating van de kinderen Israëls te eisen. Ja, toen was Aaron goed genoeg om het woord te gaan voeren voor Mozes. Want Mozes had tegen de Heere gezegd dat hij zelf niet zo goed was om te praten. Hij kon niet vlot spreken. Maar nou die 70 oudsten aangesteld moesten worden, wat was er gebeurd? Mirjam en ook Aaron waren gewoon gepasseerd. Ze waren aan de kant geschoven. Dat was niet eens aan hen gedacht. Mozes had gedaan alsof ze lucht waren. Maar heeft dan de Heere alleen maar door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? Mirjam zegt, ja natuurlijk, Aaron, beste broer, we zijn toch niks minder dan Mozes als het erop aankomt. Herkent u het, gemeente? Je zou zeggen, een gewone, een ordinaire familieruzie zoals er 13 in een dozijn gaan. De aanleiding, het huwelijk van Mozes, de echte oorzaak, jaloezie. Maar wat hier ondertussen gebeurt, dat is wel dat Mirjam en Aaron zich vergrijpen aan het ambt van Mozes. Want het is waar hoor, Aaron die is door de Heere aangesteld tot een hoge priester voor het volk. En hij is verkoren daartoe door de Heere, maar al brengt hij dan de offers der verzoening voor het volk bij God. En al verricht hij de schaduwendienst van de voldoening door de Heere Jezus Christus. En al is het waar dat Mirjam een heel begaafde vrouw is. En dat niet alleen, ze is ook een heel begenadigde vrouw. Ze is profetes, je zeker. Ze is ook een dichteres, want ik herinner u er nog even aan. Bij de doortocht door de Rode Zee heeft Mirjam een prachtig lied gezongen. En het is waar wat ze zei, God heeft door haar gesproken. Dus zonder enige overdrijving zou je kunnen zeggen, die Mirjam, dat was een moeder in Israël. Maar kijk nou eens aan. Het steekt Mirjam dat haar positie een beetje lager zou zijn dan die van Mozes. Kijk, en daar zie je het gebeuren, hè? Dat hoogmoedige hart komt in opstand en zegt, ja, maar ik ben toch niet minder. Herkent u het? De jaloezie. Heel gewoon, dat is hier aan de hand. De jaloezie. Waar de wereld in het jaar 2024 ook nog vol van zit. Alleen in dit geval van Mozes en Mirjam en Aaron hebben we het niet over zomaar een willekeurige familie. Nee. Hier hebben we nou te maken met 3 kinderen van God, 3 bekeerde mensen. Mensen van wie je allemaal nederigheid en zelfverloochening zou mogen verwachten. Maar helaas, het eigen ik dat eist zijn rechten op. Hier zie je nou gemeente vlak voor je ogen gebeuren wat apostel Paulus eeuwen later omschrijft in een van zijn brieven met die bekende woorden, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Gods kinderen, ze zijn nogal eens een keertje van hun juiste plek af. Kijk, het leven van het geloof, dat is maar niet één lange kaarsrechte weg die vol zit met getuigen en geloven en vreugden en vrede en zingen en uitzien naar de dag van de wederkomst van de Heere Jezus, hoor. Nee, helaas wordt er op die weg naar de zaligheid nog alles heel uitvoerig geofferd aan het eigen ik. Iemand vanavond hier in de kerk zou zeggen, dominee, en hoe reageerde Mozes hier nou op? Die jaloezie van zijn zus en ook van zijn broer. Nou, gemeente, daar reageerde Mozes helemaal niet op. Waarom niet? Hij wist aanvankelijk van dat gesprek dat had plaatsgevonden tussen Mirjam en Aaron niks af. Daar kunt u teruglezen in het eerste vers van dit hoofdstuk. Die twee hadden onder elkaar de deur dicht en misschien het gordijn ook nog dicht. En zorgen dat niemand kon afluisteren. Ze hadden zo een saampje zitten overleggen. Dus ze spreken kwaad over Mozes zonder dat hij erbij was. Anders gezegd, ze zaten te roddelen over hun broer. Waar hoogmoed een mens al niet brengen kan. Ook een gelovig mens. En als ik op dit moment even terug ga kijken in het leven van Mirjam, dan moet ik zeggen, wacht eens. Vroeger, toen was Mirjam toch heel anders geweest. Toen had ze geen last van die hoogmoed. Kan nog sterker u vertellen. Het is nog niet eens zo lang geleden dat deze Mirjam gezongen had met de rijen van Israël. Loof de Heere, want hij is hoog verheven. Maar nou brengt ze een ander geluid voort. Ik ben toch niet minder dan Mozes. Een begenadigde vrouw. Die zich verzet tegen het leiderschap dat God aan haar broer had geschonken. Misschien dat u zegt, ja maar dominee, waarom bekleedde die Mozes nou ook zo'n unieke positie daar in Israël? Dat was ten diepste hierom, omdat deze Mozes een schaduw was van de grote profeet en de grote leraar der gerechtigheid, de Heer Jezus. Hij zal straks ver boven Mozes uitgaan. Dus dat verzet van Mirjam en Aaron tegen Mozes, dat is ten diepste geweest verzet tegen de Heer Jezus. En dat is een verzet dat komt voort uit een hart dat zich verheft tegen Gods wegen. Want ja, Gods wegen, dat is de enige weg voor een verloren mens. De enige weg om zalig te worden. Dit alles was verzet tegen de enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Een mens wil niet zomaar even verlost worden door een ander. Dat willen we allemaal zelf op de een of andere vrome manier klaren. En ja, dan mag Mirjam een kind van God zijn, ze is door de Heere geleerd, maar die geest van die opstandigheid, hè, die kan zomaar weer naar binnen sluipen. En dat zie je vaak gebeuren in het hart van Gods kinderen. En dat gebeurt nog alles op een moment dat je er het minst op bedacht bent. En wat zie je dan gebeuren? Monden die samen God hebben verheerlijkt, die zitten ineens vol met bittere woorden. Want ja, dat hoogmoedige hart van een mens, dat duldt helemaal niemand naast zich en zeker helemaal niemand boven zich. Misschien dat u zegt, wat deed Mozes nou toen hij dan de weet kwam wat er allemaal over hem gezegd werd? Nou, dat brengt me bij het tweede punt. Hoe we Mozes zien reageren. Toen Mozes duidelijk werd wat zijn broer en zijn zus over hem te zeggen hadden. Nou, ik denk dat het hem wel pijn zal hebben gedaan. Hè? Pijn. En hoe heeft hij zich verder tegenover hen verdedigd? Nou, je leest in de Bijbel niks anders dan alleen dit. Dat de man Mozes zeer zachtmoedig was. En dat wil dan zeggen, Mozes heeft zich helemaal niet verdedigd. Hij deed er het zwijgen toe. Zo zachtmoedig was hij. Nou, zal er hier vanavond wel iemand in de kerk zitten die denkt, ja wacht even dominee, wacht even, dat klopt niet hè. U vergist zich, was die Mozes zachtmoedig, zelfs zeer zachtmoedig. Meer zelfs dan alle mensen op de aardbodem. Nee, zegt u dominee, u vergist zich schromelijk, want wat staat er nou in de Bijbel geschreven over dezezelfde Mozes als die het hof van Farao verlaat nadat Farao over de zoveelste keer zijn hart weer had verhard? Dan lees je toch, en hij, dat wil zeggen Mozes, hij ging uit van Farao in hitte des toorns. Is dat nou zachtmoedigheid? Trouwens, zegt u, wat lees je op een andere plaats van deze leider van Israël? Namelijk toen de Heere aan zijn volk mannen in de woestijn had gegeven. Toen waren er mensen die gingen lijnrecht in tegen het uitdrukkelijke bevel dat de Heere had laten rondgaan. Namelijk dat ze het mannen moesten eten en niet moesten bewaren tot de volgende dag. En er waren die deden dat toch en toen kropen de wormen uit de pot. En wat lees je dan? Daarom werd Mozes zeer toornig op hen. Trouwens, zegt u, hoe zat het ook alweer met dat slaan van die staf van Mozes op die steenrots? Deed Mozes dat dan uit zachtmoedigheid? En niet te vergeten dat stuk gooien van de twee stenen tafelen van de wet. Was Mozes zachtmoedig? Want hij zegt u, trouwens, dat staat hier dan in nummerie 12 wel heel letterlijk zo opgetekend, maar vergeet niet, die regels zijn wel door Mozes zelf geschreven. En ja, wie schrijft er nou zoiets over zichzelf? Dat je zeer zachtmoedig bent. Ja, zelfs meer dan alle mensen die op de aardbodem zijn. Is dat nou niet het toppunt van hoogmoed als je jezelf dergelijke dingen over jezelf aan het papier toevertrouwt? Ja, dat is waar, maar dan begrijpt u toch niet goed wat er in onze tekst staat. Die zachtmoedigheid van Mozes, dat was geen karaktereigenschap van die man hoor. Maar met die zachtmoedigheid wordt de genade beschreven, de genade aangegeven die hem bewezen was door de Heere. Mozes die had het door genade geleerd om veel te verdragen van Israël. En veel te verdragen van Aaron. Veel te verdragen van Mirjam. De Heere die had hem zachtmoedig gemaakt. Hij had een zachtmoedig hart ontvangen, maar dat had hij niet van zichzelf. Het was alleen maar genade. Luister maar, op zekere dag, dan is het volk Israël weer eens voor de zoveelste keer aan het mopperen geslagen tegen God. En wat zegt Mozes dan tegen de Heere? Als de Heere zegt, ga even aan de kant Mozes, dan gaan we het volk Israël nu vernielen. Zegt Mozes dan, Heere, goed zo, pak ze, zet het ze betaald, want dat hebben ze verdiend. Nee, dan zegt Mozes, Heere, delg mij dan maar uit uw boek, maar laat uw volk leven. Kijk, en als je dat nou zegt, dat heb je echt niet van jezelf hoor. Die hoge vorm van zachtmoedigheid, die totale zelfverloochening. En waar komt die nou vandaan? Die komt uit de wetenschap van het geloof, het ware geloof. Namelijk dat je zelf niks bent. Maar dat de Heere, wat hij doet, goed is. Toen Mozes dat geroddel van zijn broer en zijn zus vernam. Toen kon hij met een van de dichters van de psalmen wel zeggen, ik ben ellendig en noodruftig, maar de Heere die denkt aan mij. En dat is nou de reden dat Mozes zich helemaal niet gaat verdedigen. De Heere die neemt zijn zaak wel op zich. Mag ik eens vragen, gemeente, weet u daar persoonlijk ook vanaf? Van dat soort zelfverloochening. Want die zelfverloochening, dat is maar geen luxe die alleen maar aan kunt treffen bij de meest tere kinderen van God. Wel nee, Jeremia de profeet. En dat was toch geen makkelijk man hoor, maar die kende diezelfde genade ook. Toen er een valse profeet Hananja zei dat de Heeren het juk van Babel zou verbreken, toen wist Jeremia beter, maar hij ging niet tegen Hananja in. Het enige wat hij tegen Hananja zei toen hij weer eens zei, ja, zo zegt de Heeren die zal het juk van Babel verbreken. Het enige wat toen Jeremia zei was, amen. Dat was het enige. Genade slaat niet zo gauw met de vuist op tafel. Genade die gaat dan eerder naast die Canaanese vrouw staan om te zeggen, ja heren, want zelfs al slaan de mensen je en al trappen ze je en al krenken ze je, maar één ding mag je dan weten door genade, wat de Heere doet, dat is toch goed. Kijk, je hebt mensen die noemen zich christelijk en ze kunnen een heleboel van het echte christendom nabootsen. Maar let u er maar op, zelfverloochening, dat echt heel diepe buigen, dat kunnen ze niet nabootsen. Ja, hoor ik iemand zeggen, dominee, maar wacht nou even, Mozes die zweeg dus en gebeurde er toen verder niks. Konden dus Mirjam en Aaron naar hartelust gewoon door blijven roddelen over Mozes, terwijl Mozes er verder het zwijgen toe deed? Ja, hij zegt u, maar dat kan toch niet? Dat is toch ook niet eerlijk? Dat is niet rechtvaardig als dat zou gebeuren? Dan vergeet u wellicht één ding. Als een kind van God leert zwijgen, dan gaat de Heere altijd spreken. En dat brengt me vanavond bij het derde punt, hoe wij de Heere zien handelen. Het lijkt er in de tekst van vanavond veel op dat Mozes aanvankelijk dus helemaal niks had gehoord wat die twee, Mirjam en Aaron, over hem hadden aan te merken. Maar de Heere die had het wel gehoord. En hij ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. En dan hoeft Mozes zich ook helemaal niet meer te verdedigen. Want de Heere die neemt het voor hem op. Mozes, Mirjam en ook Aaron, ze moeten alle drie naar de tent der samenkomst komen. En dan daalt de Heere daar neer. In die wolk die de heerlijkheid des Heeren bevat. En dan staan ze er alle drie voor de heilige tegenwoordigheid van God. En dan hoeven ze verder niks te zeggen, want dan gaat de Heere spreken. En wat zegt de Heere dan tegen hen? De Heere zegt, als er nou een profeet is onder jullie, een normale profeet, dan maak ik mezelf aan hem bekend door middel van een droom bijvoorbeeld, of door een gezicht. Alleen zo doe ik niet met mijn knecht Mozes. Mozes is in mijn hele huis getrouw. Maar met hem doe ik het anders. Ik spreek van mond tot mond met hem. En niet op de een of andere raadselachtige manier met duistere woorden. En dan zegt de Heere tegen Mirjam en Aaron, waarom hebben jullie niet gevreesd om tegen mijn knecht Mozes te spreken? En als de Heere dat gezegd heeft, dan trekt die wolk van de heerlijkheid des Heeren op. De Heere die gaat weg. En wat blijkt? Mirjam is melaats, wit als de sneeuw. De straf van God over Mirjam. En melaatse Mirjam, die moet buiten het leger gesloten worden, want de melaatse, die hoort niet meer tot de gewone samenleving. Mirjam, die Mozes van zijn plek wilde verdringen, die heeft nou zelf helemaal geen plaats meer. En dan moet je zeggen, dat is toch wat. Mirjam, een vrouw, ze zal zo'n jaar of 95 geweest zijn op dat moment. Die zie je even later eenzaam zitten in de woestijn in een tent. op een veilige afstand van het legerkamp van Israël. En als ze daar zo zitten, ziet ze een eindje verder op de rook opstijgen van brandoffer. Want daar wordt verzoening gedaan over de zonde, ook over haar zonde van hoogmoed. Dat moet ze aanzien, dat moet ze inleven. En daar moet ze beseffen dat het ook haar schuld is dat dat hele volk van Israël 7 dagen lang niet verder kan reizen. Het moet in Hazeroth blijven. Want ja, die oude Malaatse vrouw, die kun je toch niet gewoon Malaats achterlaten in de woestijn? Kijk, en zo brengt die zonde van 1 mens vertraging op voor het hele volk dat op reis is naar het beloofde land. Hier ziet u een kind van God gestruikeld op de weg naar Kanaan. En dat is een hele ernstige waarschuwing voor ons allemaal. Ook voor degenen die weten dat ze op reis zijn naar het beloofde land. En daarom zou ik vanavond zeer zeker ook tot alle kinderen des Heren willen zeggen: wees niet hooggevoelende, maar vreest, want God wederstaat de hoogvaardige, maar de nederige geeft die genade. En dat brengt me dan bij het laatste punt vanavond, hoe wij onderwijs krijgen. De man Mozes was zeer zachtmoedig, daar staat in de tekst. En ik heb al gezegd, gemeente, dat was geen karaktereigenschap. Dat je zegt, nou ja, die Mozes was een beetje een zachtgekookt eitje. Nee, dat was genade. Alleen, dan blijft nog wel 1 vraag over en dat is deze vraag. Waarom maakt de Heere uit genade zijn kinderen nou eigenlijk zachtmoedig? Wat zit erachter? Wat is de reden? Moet je dan zeggen, nou ja, zachtmoedigheid, dat is iets dat staat een kind van God wel heel netjes. Want dat is een fijne eigenschap voor alle die de Heere vrezen. Of moet je zeggen, nou ja, als je eenmaal tot geloof bent gekomen, zo hoort het ook, hè? En dan moet je naar gaan leven. Nou nee, de Heere die maakt zijn kinderen zachtmoedig. Ten diepste om deze reden, omdat de Heere Jezus zachtmoedig was. Dat zit erachter. Gods kinderen worden naar het beeld van Christus vernieuwd. Dus de kerk van de Heiland die wordt zachtmoedig, omdat Christus zachtmoedig was. Daar heeft Zacharia de profeet in het Oude Testament al over geprofeteerd toen hij zei: zeg tegen de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin, en dan gaat het zo verder. Ja, hoor ik iemand zeggen, dat snap ik dan wel, dominee. Gods kinderen worden door de Heere zachtmoedig gemaakt, omdat de Heere Jezus ook zachtmoedig was. Maar zegt u, waarom was de Heere Jezus eigenlijk zachtmoedig? Wilt u het antwoord weten? Wat is er in het 11e vers? Daar kom je tegen dat Aaron tegen Mozes zegt: och, meneer, leg niet de zonde op ons waarmee wij zot hebben gedaan. Laat Mirjam toch niet zijn als een dode, wiens vlezenland vergaan is als die uit zijn moeders lijf voortkomt. Want dan kan de helft al wel verteerd zijn. En dat zegt Aaron tegen Mozes. En wat gebeurt er dan als Aaron dat gezegd heeft? Mozes die riep toen tot de Heere. En toen zei Mozes: Heere, genees haar toch. Nou, daar hebt u nou de zachtmoedige Mozes ten voeten uit. Daar is die de voorbidder. Daar is die de middelaar. Gemeenten, als Mozes, en dan praat ik maar eventjes heel menselijk, als Mozes daar nou niet aanwezig was geweest, hè, wat zou het er dan slecht voor Mirjam hebben uitgezien? Maar tegelijkertijd moet ik vanavond in alle eerlijkheid ook dit zeggen. Maar die zachtmoedige Mozes, die is er niet meer. Ooit was hij de zachtmoedigste mens op de ganse aardbodem. God had hem groot gemaakt in het zichzelf wegcijferen, in zelfverloochening. Hoewel, Mozes was intussen toch niet meer dan maar een afschaduwing, een zwakke afschaduwing van de zachtmoedige knecht des Heren. Want ja, als er één zachtmoedig is geweest, dan was het de Heere Jezus wel. Als hij gescholden werd, schold hij niet terug. En als hij leed, dan begon hij niet te dreigen. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En zijn voorbeden voor overtreders. Nou ja, laat ik een voorbeeld geven. Petrus, hè. Petrus hoefde nog niet eens aan de Heere te vragen om de voorbeden. Nee, zonder meer sprak de zaligmaker al tegen hem. Ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophoudt. En die heidense soldaten die er bezig waren geweest op de kruisheuvel Golgotha, moesten die de Heere eerst aanroepen en vragen of hij hun voorbidder wilde zijn? Wel, nee. Nee, zonder dat de Heere erom gevraagd was, zei hij, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De zachtmoedige Christus. De gemeente die was groter, die was veel en veel groter dan Mozes. En ja, die Heere Jezus, die mag ik u nou vanavond verkondigen. In alles toonde de Heiland zich een zachtmoedig lam. In het dragen van de toren van God tegen de zonde. In het verdragen van schimpingen, smaad, kruis, verachting. In het vergeven van de zonde, in de voorbidding voor de zijne. Mag ik eens vragen, hebt u het van de zachtmoedigheid van Christus al leren verwachten? Dat u het ging zien. Ik sta de Heere zo vaak in de weg en ik sla hem soms in het gezicht en hij zwijgt maar. Hij zwijgt maar. Is het u wel eens overkomen dat u dacht, nou de Heere die zal wel op een goed moment wraak nemen. Ik zal mijn trekken wel een keertje thuis krijgen. Maar dat er wat anders gebeurde, dat hij u door zijn geest bedroefd maakte over uw zonde. Kijk, dan ga je dit ontdekken, die zachtmoedigheid van de Heere Jezus. Maar dat is ten diepste niet zwakheid van het Lam Gods geweest, hoor. Nee, dat is juist zijn kracht. Dat is zijn kracht, dat is zijn liefde, zijn vergevende zondaarsliefde. Want als ik het moet zeggen, Heere, en nou kan ik vanwege mijn hoogmoed nooit meer zalig worden, dan strekt hij zijn middelaars armen nog uit en dan zegt hij, voortmaker zoal. Hebt u terwijl al die hoogmoed van u beschuldigde, hebt u in zijn zachtmoedigheid uw eeuwige vrijspraak gevonden door het geloof. De Heiland die komt vanavond voor u staan. En hij toont al de wonden die hem geslagen zijn. En hij zegt het heel indringend tegen u. Mensenkind, leert van mij, leert het nou toch dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Misschien dat u zegt, en als je dat leert, wat ga je dan weten? Dan zult ge rust vinden voor uw zielen. Amen. zullen we danken en bidden. Heren, we komen u danken voor uw woord. Al moeten we wel zeggen, het is een woord wat lijnrecht tegen onszelf ingaat. Want wat is nou prettiger dan dat je wraak kunt nemen op je tegenstander, omdat je toch gelijk hebt. En wat is er plezieriger dan om iets te zijn en iets te kunnen en te worden. Maar Heere, u leert het uw kinderen af te zien van alles wat ze zelf zijn en wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. Ze leren het van u te verwachten, daar worden ze ook niet in beschaamd. Zou u het ons allemaal willen leren, jong en oud, ziek en gezond? Want Heere, dan wordt uw grote naam verheerlijkt. Wilt u zo met ons meegaan, dat vragen we van u. Enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 147, het eerste en het derde vers, laat Heere lof ten hemel reizen. En het derde, zeer groot is onze Heer vol krachten. En als ik het goed heb, dan wordt er ook gecollecteerd. 147, het eerste en het derde vers. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.